Goedenavond, broeders, zusters, welkom thuis van de Heer. Fijn dat jullie er zijn. Jullie moeten me een beetje meehelpen, want mijn keel wil niet altijd, zoals jullie waarschijnlijk nu al horen. Dus ik ben heel erg van jullie afhankelijk. Maar goed, de Heer is in ons midden. Amen. Mijn hart is vol van vreugde. Mijn hart is vol van vreugde, ik ben een kind van God. Mijn heiland stierf voor mij aan het kruis. Zijn leven gaf hij eens voor mij en kocht mij van de zonde vrij. Ik ben een kind van God. Oh, halleluja. Ik ben des vaders eigendom. Mijn Jezus is mijn en ik ben de zijn. Oh, halleluja. Jezus heeft mijn schuld betaald. Ik ben een kind van God. Het oude is voorbij, het is alles nieuw in mij. En ik woon nu in mijn hart. De zon is in mij opgegaan en breekt zich door het duister baan. Ik ben een kind van God. Oh, halleluja. Ben des vaders eigendom. Mijn Jezus is mijn en ik ben de zijn. Oh, halleluja. Jezus heeft mijn schuld betaald. Ik ben een kind van God. Gekruisigd met mijn Heer ben ik thans der zonde dood. En leef nu slechts de zeer. Ik loof hem tot in eeuwigheid, mijn leven is hem toegewijd. Want ik ben een kind van God. Oh, halleluja, ben des vaders eigendom. Mijn Jezus is mijn en ik ben de zijn. Oh, halleluja, Jezus heeft mijn schuld betaald. Ik ben een kind van God. Amen. Zijn we kinderen van God? Amen. We zijn kinderen van God. Amen. Hele hoge roeping. Greater is He that is in me. Amen. Groot is Hij die in u is. En Hij die in de wereld is.
Satan's like a roaring lion, roaming to and fro, seeking whom he may devour. The Bible tells me so. Many souls have been his friend.
Stop.
In some weak hour, but God has promised us today. Overcoming power.
Kan die slagen of niet? Ja, tenminste, ik haal hem niet. Nu niet. Ja, normaal wel, denk ik. Maar nu niet. Als dat lukt, tenminste. Zeten. Thank you. te weten. Hè? Prijs Adonai. We kunnen de Heer prijzen. Amen. Kennen jullie wel, hè?
Wie is als hij, de leeuw, maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem, voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, dat zij ondergaan. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen en bidden. Wie is als hij, de leeuw, maar ook het lam, gezeten op de troon.
My mind completely to you, Lord. Deze heeft broeder Paul gezongen. Dinsdag ook, hè? Ik hoop dat jullie hem nog kennen.
I give my mind completely to you, Lord. Fill me with your thoughts. Make it all brand new. Change my life. Let me live in all that's true. I just want to think like you.
gaan bidden. Amen. De Heer weet wat u nodig hebt. Amen. En hij voorziet rijkelijk, broeders, zusters. Laat hem niet te klein maken vanavond. Amen. We vertrouwen hem. Hij is in ons midden. Amen. Heer, onze Vader, Heer, we komen tot uw troon van genade, Heiland. En we u danken, Heer, dat we weer mogen komen, Heiland, Heer. Het is altijd zo'n voorrecht, Heiland. Heer, om met u te zijn, Heiland, Heer. Heer, om te weten dat u, de schepper van hemel en aarde, hier gewoon in ons midden bent, Heer. Heiland, en dat wij zonen en dochters van de Allerhoogste zijn, Heer. Heer, zoiets groots, Heer. Heiland, Heer, Jezus, dat is zo'n geheimenis, Heer. Heer, voor de wereld buiten, Heer. Heer, zelfs voor de kerkwereld, Heer. Heiland, Heer, wat een genade, Heer, hebt u ons gegeven, Heer. Heiland, Heer, ik ben u dankbaar, Vader, Heer, dat we u mogen aanbidden, Heiland, Heer. Dat u mogen groot maken, ook deze avond, Heer. Heiland, en Heer, ik wil zo bidden, Vader, Heer, dat u ieders hart zegenen. Heer, het hart, Heer, maar ook het lichaam, Heiland, Heer, ook het geest, Heer. Vader van in ieder, Heer. Heiland, Heer, dat u, Heer, ook meer naar voren komen. Heiland, ook in de prediking. Heer, Vader, wilt u, Heer, Heiland, het overnemen. Heiland, Heer, mogen we u, Heer, aanbidden en groot maken. Heer, straks als meer gezegende christenen ook naar huis gaan, Heer. Vader, Heer, wilt u onze harten daarvoor openen. Heiland, Heer, wilt u alles aan de kant nemen, Vader, wat in de weg staat, Heer, Jezus, Heer. Heer, dat we ons volledig op u kunnen richten. Heiland, Heer, en dat uw Heilige Geest, Heer, ook zo machtig zal werken, Vader. Heer, we verwachten u daarin. Heer, zegen broeder Ab, Heiland, Heer. Heiland, Heer, met het woord, Heer, en ik dank u. In Jezus' wondervolle naam. Amen. Amen. Kijk, het laatste lied is The Potter's Hand. The Potter's Hand. Die kennen ook de meesten.
Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, grafted into your
Heiland, zoals bezongen, heiland, mogen we onze levens zo Heer in uw handen leggen, heiland. En wilt u ons maken, kneden, vormen, heiland, zoals u het behaagt, Vader. Heiland, we dragen deze dienst aan u op, bidden om uw zegen, heiland. Wilt u ons verkwikking geven in die innerlijke mens, heiland. Heer, en help ons, Heer, om dichter aan uw zij te komen, Vader. Heer, terwijl we u verwachten, heiland, we zien uit naar uw komst, heiland. En dank u, Heer, dat u, Heer, in deze tijd, Vader, bent. Heer, die God, Vader, die rijk is aan mijn genade. We loven en prijzen uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik mag opslaan in Matteüs 13. Bedankt voor de muzikanten. Ik zal niet zeggen wie er allemaal speelden. Het is goed om hier bij elkaar te zijn. En we hebben het al een tijdje, ben ik erbij bezig over dat, die gelijkenissen, 7 gelijkenissen in Matteüs 13. Het is een beetje dus een bijbelstudieavond vanavond. Maar achter alle bijbelstudies staat een God die rijk is in genade. En die bemoediging die we gekregen hebben afgelopen dinsdag mogen we vasthouden. Amen. En God heeft zoveel dingen voor ons. En we hebben gelezen al over dat zaad wat uitging, de eerste gelijkenis. Eigenlijk vertegenwoordigt dat het Efeze tijdperk. En het zaad werd over de aarde gegooid. We hebben gezien dat de volgende gelijkenis ging over het zaad, maar er werd ook onkruid gezaaid. Want toen de mensen sliepen, kwam de vijand. En dan gaat de Heer die gaat verder met dat mosterdzaad enzovoort, enzovoort. Dus vandaag is het mosterdzaad aan de beurt. En dat begint bij vers 31, de gelijkenis van het mosterdzaad. Een andere gelijkenis stelde hij hun voor, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat een mens nam en zaaide in zijn akker. Dat wel kleiner is dan al de zaden, maar wanneer het is opgegroeid, opgewassen staat hier, is het groter dan de moeskruiden en wordt een boom, zodat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Dus we gaan wat kijken naar die zaden, dat mosterdzaad. Maar het groeit op en dan wordt het groter. Het wordt een boom, komen vogels. En die gaan nestelen in de takken. Mogen de Heer een zegen geven aan het woord. We gaan zitten. Dus het gaat hier eigenlijk over een ontwikkeling, uitwendige ontwikkeling van het Koninkrijk der Hemelen. In zijn groei. En hoe het zich uitbreidt eigenlijk op een onnatuurlijke manier. Want een mosterdzaad, het kleinste van de zaden staat hier niet. Er zijn nog wel kleinere zaden, maar het is een van de kleinere zaden. Als je dat in je tuin hebt, om, ik weet niet, mosterd te maken of wat anders ook. Het is een kruid. En het is niet gebruikelijk dat ze zo'n kruid laten opgroeien tot een hele boom. En ook is het niet prettig als je het in je tuin hebt, want het is nogal als een beetje onkruid. Het is bijna niet meer uit je tuin te krijgen. Dus als het te veel zou groeien, dan is het hier gebeurd het onnatuurlijke. Het wordt een boom. En ja, je ziet het ook. De vogeltjes komen er ook in dan. Dus niet een mooi plaatje met vogels in een mosterdplant. Het is dus een uitwendige groei. En men legt het eigenlijk uit in de kerken dat het de uitbreiding van het christendom van de kerk eigenlijk voorstelt. En de vogelen des hemels die worden dan beschouwd als type van volken die in die kerk bescherming vinden. En terwijl het maar door blijft groeien, dan komt die mosterdboom over de hele aarde. En zijn takken spreiden zich wijder en wijder uit. En weldra, zeggen ze dan, zal die boom de hele aarde bedekken, zoals de wateren der zee. Dus dat idee van Het is ook, het is gezegd door de Heer, ga uit over de hele wereld en onderwijs de volkeren. En dan zal het groeien, groeien, groeien. Als we dus in het, de geschiedenis bekijken van de kerk, dan zou je zeggen van nou, misschien zou het ooit nog een keer komen in het duizendjarig rijk. Maar het ziet er niet uit dat het zo gaat zoals er hier de voorstelling is geweest. Dus als de Heer komt met die uit het mosterdzaad gegroeide grote boom, als de Heer daarmee de gemeente, zijn lichaam zou bedoelen, dan is het eigenlijk wel in tegenspraak met wat hij leert op andere plaatsen en ook wat de Heilige Geest zegt over de gemeente, met haar opdracht en ook met haar toekomst. We hebben gezien met die vorige gelijkenissen dat het een hele verstrengeling werd van die twee bomen. En we weten ook dat de profeet leert van de Heer, die spreekt altijd tot de gemeente, dat is de hele cirkel. Maar er is een deel licht bij en een deel duisternis. En we zien dat in Efeze het meeste licht was, maar dat we nu in de tijd zijn van de meeste duisternis. En dat klopt ook wel met de geschiedenis zoals die is gegaan door de tijdperken heen. Dus het is goed en kwaad bij elkaar. En de Heer zegt ook in zijn gebed dat hij zegt van degene van zijn discipelen dat ze één zouden moeten zijn gelijk de Vader en de Zoon één is. Want ze zijn niet van de wereld zoals hij ook niet van de wereld is. En de gemeente dan, die omvat het alle ware gelovigen, die is niet van de wereld gelijk Christus niet van de wereld was. De gemeente is van boven. Elke gelovige die heeft zijn leven van boven. Amen. Dus er is nog een tijdje, is de gemeente in de wereld, het lichaam van Christus. En na een weinig tijd zal de gemeente ook boven zijn, waar Christus het verheerlijkte hoofd van het lichaam is. En dat mosterdzaadje hier, dat groeit hier in die aarde, in die akker. En de akker was de wereld. Gaat al dieper in die aarde wortelen en dan groeit het uit. In plaats van dat het een struik zou blijven, wordt het een boom waar ook schuilplaats aan de vogels wordt gegeven. En dat is een afbeelding van iets heel anders. En dat laat zien dat het een systeem is dat zich in de aarde, dat in de aarde wortelt en het beweert een grootheid te zijn in de wereld. En dat het zich uitbreidt over de aarde. Maar de Heer kan nooit bedoeld hebben dat zijn gemeente geworteld en gegrond zou zijn in deze aarde, in deze wereld. Wij zijn niet van deze wereld. Hij heeft daar niet geroepen om zulke proporties aan te nemen. Hij is ook niet bestemd voor een abnormale groei. Al wat van Christus kan gezegd worden in de Bijbel, dat kan ook van zijn gemeente gezegd worden. Ze is been van zijn been en vlees van zijn vlees. En Christus had lijden. En hij had ook heerlijkheid. Hij werd vernederd. Hij werd ook verhoogd. En dat kenmerkt de weg die Christus ging. En eenzelfde weg is ook bestemd voor de gemeente. Zij behoort nederig te zijn, nu met hem lijdend, verworpen en in de wereld miskend. Of kloppen ze u allemaal op uw schouder van dat je zo'n voorbeeldig christen bent? Nee, om een christen te zijn, dat valt niet mee. En je wordt miskend en misbegrepen, net zoals hij. En je regeert niet nu, maar je bent geduldig aan het wachten met hem op het ogenblik dat hij geopenbaard zal worden. En dan zal die gemeente ook zijn troon en zijn heerlijkheid gaan delen. We hebben net gezongen van dat lam en de leeuw. Hij is nu dat lam, hij wordt die leeuw. En dan de roeping en die bestemming van de gemeente, die is hemels. En ik vond het zo'n mooi plaatje. Als je de sterrenhemel kijkt. En dit is natuurlijk een plaats waar het enorm vrij is van vals licht. En dan kan je zien hoeveel sterren er eigenlijk aan de hemel staan. Als je een plaats hebt waar het geen vals licht hebt. Dan zie je er echt alsof het op je afkomt. En dan kijk je in de Genesis waar God het tegen Abraham zei. Hij leidde hem naar buiten. Dus als je kijkt naar buiten, zei: kijk toch eens naar de hemel en tel de sterren. Gaat u ze even tellen? En als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem: en zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En in Daniël staat: de verstandigen die zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Amen. Dat is een wonderbaar beeld eigenlijk. Haar taak is gewoon om hem te openbaren en uit te laten stralen. Om een getuigenis te zijn van zijn genade. God rijk in genade. Maar nooit om de wereld te beheersen en te overdekken. De brieven aan de gemeente, die maken dat ook heel duidelijk. Dat mosterdzaad dat en zijn groei, dat heeft betrekking op het koninkrijk van de hemelen. En dat is, zoals we gezien hebben, het beleidend christendom. Zoals we dat net zagen, dat is die hele cirkel. Het is het zaad, het onkruid en de tarwe. Beleidend, en in dit licht is alles in overeenstemming met wat de Heer hier zo leert. Dat kleine mosterdzaad is niet bestemd om een boom te worden, maar het is eigenlijk moet een struik blijven. En het ontwikkelt zich tegen zijn natuur in tot een boom. En dat is wat was de... Wat de zoon des mensen die zaaien kwam doen, toevertrouwd aan de handen van mensen, ontwikkelt zich dan tot iets onnatuurlijks. De mensen komen erbij. En dan wordt het iets wanstaltigs. Want een mosterdboom is eigenlijk een wanstaltig iets. En dat onnatuurlijk iets is het beleidend christendom als een systeem van de wereld, de kerken. Christus beleidend zonder hem en zijn geest te bezitten. En dan zien we dus dat ook weer terug, als je in de gemeentetijdperken kijkt, bij Pergamus. Wie weet nog wat Pergamus eigenlijk, wat er gebeurde in dat tijdperk. Dat is bekend voor een bepaalde zaak. Ik doe even een beroep op jullie geheugen of openbaring. Nou, het was het verenigen van kerk en staat. Nicea. En daar werd van alles georganiseerd. Ze organiseerden de godheid, de doop en alles. En eigenlijk ontstond toen de eerste kerk eigenlijk als een systeem. En de rest van de kerken die werden gewoon verklaard ketters te zijn. En dat is wat u bent. Ketters voor de allereerste kerk. Ja, voor God ben je dierbaar. Maar dat Pergamus was de eeuw van het christendom getypeerd wordt en het begon met Constantijn de Grote in de vierde eeuw. Nou, de leidende kerk die werd verheven tot staatskerk. Dat was het probleem. Ze maakten er een staatskerk van. Constantijn die zag zijn kans. Hij had veel met het christendom te maken. Het groeide en het groeide, maar hij dacht van ik zal even iets doen waardoor het ook politiek in orde kan komen. Dus het werd een staatskerk. Daar werd het mosterdzaad eigenlijk een boom. En sindsdien heeft de beleidende kerk zich verheugd door zichzelf te zien als een grote, zich vertakkende boom. Die vogels die een schuilplaats in die boom vinden, die stellen volgens de kerk bekeerde volken voor. Wel, vertegenwoordigen vogels ooit reine personen? Dat is de vraag. Maar als je in de Bijbel kijkt, de vogels die op dat zaad aanvielen, dat bij de weg gezaaid was, dat waren instrumenten van Satan. Hij kwam om het zaad te roven. En het beeld was die vogels die dat wegpikten. De vogelen van de hemel, of dat betekende in de schrift niet nooit iets goeds eigenlijk. Abraham die stond te midden van de stukken van zijn offer om de vogels te verjagen die op die stukken wilde aanvallen in Genesis 15. En die geslachte dieren daar, die beelden Christus af. En de roofvogels het verkeerde. Hij kon niet slapen. Al die tijd moest je die vogels weghouden daar van het offer. En de vogels in deze gelijkenis betekenen onbekeerde mensen. Volken, naties. En ze zoeken met zelfzuchtige bedoeling gewoon eigenlijk bescherming in die boom. Uitwendig christendom. Nou, die boom die zal misschien toch ooit volwassen worden. Van die volwassen boom wordt gezegd: gevallen, gevallen is het grote Babylon. Gehoord dat het een woonsteden van duivelen, bewaarplaats van elke onreine geest en de bewaarplaats van elk onrein en hatelijk gevogelte. Dus die boom is er dan over de hele wereld. Hij groeit, hij breidt zijn takken uit, hij zuigt met zijn sap door de wortels heen. Zo'n boom zal er ooit zijn, het boom moest eigenlijk zijn Israël. Dat zou die goede olijfboom zijn met zijn wortels, zijn onverwoestbare wortels. Sommige van de takken zijn afgebroken en wij zijn in die boom geënt. Sommige takken liggen op de grond, maar God is bij macht dus weer opnieuw in te enten, zegt de Bijbel in Romeinen 11. En als je dus kijkt, van waarom is elk volk op deze aarde eigenlijk tegen Israël? Er is geen natie of ze hebben wat over Israël te mekkeren. Het is het meest bekritiseerde volk ter wereld. Als we dat niet kunnen zien in deze dag waarin dit gebeurt met Hamas en Gaza enzovoort, dan zie je dus hoe elk volk er tegenin kwam. En als je pech hebt en je gaat met de trein, dan heb je kans dat je in een of andere demonstratie terechtkomt. Pro-Palestina of pro-Hamas. Maar Gods plan was toch om door hen heen te schijnen. Net zoals Gods plan is om door u en mij heen te schijnen. Maar de wereld vecht in dit geval gewoon. De wereld is altijd bezig om tegen het licht van God in te gaan. Het is duisternis tegen licht. Dus die oorspronkelijke boom, Israël, dat is, ja, God heeft dat met een eed bevestigd. En dat staat tegenover een christendom wat hoog van zichzelf denkt. Want nou zijn wij de uitverkorenen als christenen. Ik heb het nou niet echt over het lichaam van Christus, maar over het geheel. De kerken beweren dat zij in de plaats gekomen zijn voor Israël. En ze beweren dus eigenlijk voor zichzelf dat zij die boom zijn die de hele aarde zal overschaduwen. En ze keren zich eigenlijk tegen de roeping van Israël. Maar de Bijbel zegt, als God die natuurlijke takken niet heeft gespaard, hij mocht ook u niet sparen. Dus als die boom dan maar aan het blijven groeien, die boom zal ook een keer gaan vallen. Een monsterachtige boom. Broeder Benham heeft het over de Wereldraad van Kerken. Een grote boom. Het komt bij elkaar, het groeit maar. Maar het zal tenslotte vallen. Nou, we moeten één ding goed onthouden. Wat de sleutels zijn die de profeet ons heeft doorgegeven. Dat is dat God is onveranderlijk. En er zijn ook twee wijnstokken. Het is helaas zo. Hij zegt, onthoud dat goed. Er zijn twee sleutels. Eén, God is onveranderlijk. Maar je hebt goed en je hebt kwaad. En we zijn hier op deze aarde om als een ster daar te schijnen in de duisternis, om het licht te laten zien. Amen. En wij zijn niet de zon. Hij is de zon. Wij zijn ten tijde als de zon hier niet is, zijn wij hier om te schijnen als die sterren. Amen. Dus laten we niet van ons denken van, nou, wij zijn de zon. Nee, ik ben de zon niet. We zijn maar een gedeelte. Wij weerkaatsen het licht van de zon. Nou, wat zegt de profeet? In het Efeze-tijdperk, gemeente-tijdperkenboek is dit. En hij zegt de naam Efeze, het heeft een vreemde, samengestelde betekenis. En dat betekent wel doel, maar ook ontspanning. En de hoge aspiraties van dit tijdperk, die begonnen was met de vervulling van de geest, de diepte van God, waarbij zij jaagden naar de hoge roeping van God, die begon plaats te maken voor een minder waakzame houding. Die roeping van God, waar we het horen in de afgelopen week, die volwassenheid waar we heen moeten gaan. De roeping van God wordt volwassen. Blijf niet als een baby, klein zaadje, nee, je moet opgroeien. Dat was de Efeze tijdperk, jaagde daarna. Maar ze begon plaats te maken voor een minder waakzame houding. Als het ware, als je die volgende tweede gelijkenis zei, terwijl de mensen sliepen, kwam de vijand. En hij zaaide zijn zaad, zijn onkruid. Dus een minder vurig volger van Jezus Christus begon openbaar te worden als een voorteken dat in de komende tijdperken het fysieke voertuig kerk genaamd weg zou zinken tot een afschuwelijkheid van de diepte van Satan. Zij was ontspannen geworden en begon af te drijven en het tijdperk viel reeds terug. En het had zijn eerste liefde verlaten. En dan zegt hij, het kleine plantje in dat tijdperk van Efeze gezaaid zou eenmaal zo zeer groeien in de geest der dwaling, dat alle onrein gevogelte des hemels zich in haar takken zou nestelen. Hier hebben we dus eigenlijk het mosterdzaad. Het teken van het mosterdzaad. Dat kleine plantje zou er zo ongevaarlijk uitzien voor het menselijk denken van die nieuwe Eva. Die nieuwe gemeente die begon op te groeien. Geboren op de dag van Pinksteren. Dat ze opnieuw verleid zou worden door Satan. Het tijdperk van Efeze had haar de gelegenheid geschonken voor het beste van God. Een ogenblik volhardde zij, doch ontspande zich toen. En in dat onbewaakte moment plantte Satan het zaad van de volledige verwoesting. Toen de mensen sliepen. En dat kan ook in ons eigen leven gebeuren. Soms dan begin je vurig met de Heer. En er zijn mensen soms die komen vurig in de gemeente. Maar kijk naar een bepaalde tijd of ze vurig blijven doorgaan. En als het niet blijft doorgaan, dan komt in de tijd dat je aan het indutten bent, Satan langs met een of andere gedachte. Je vindt niet precies wat je had gedacht, wat je vond. En dan ga je. En dat is voor een iedereen om zich om al wakker te blijven. Dus ontwaakt, ga je die slaap. Sta op van tussen de doden uit. En laat Christus over je lichten. Amen. En Openbaring 13 vers 8, daar staat, en alle die op de aarde wonen, zullen dat beest aanbidden, wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Dus de schapen, moet ik bij me zeggen, Godzijdank, de schapen zullen het beest niet aanbidden. Een ieder. Ik zeg nog een keer, een ieder. Met uitzondering van de uitverkorenen. En als je uitverkoren bent, dan is God rijk in barmhartigheid. Heb je het verdiend? Nee, je hebt het niet verdiend. Maar waarom zie je zo'n boodschap als deze? Die totaal niets met kerken en zulke dingen te maken heeft eigenlijk. Dat uitgekotst wordt door de kerken. Pinkster en kluis en alles. Die uitverkorenen zullen niet verleid worden. Want zij horen de stem des Heren en volgen hem. En dat is zo dankbaar kan je zijn als je een oor hebt om deze boodschap te horen. Te begrijpen met openbaring. Dat je weet het is de waarheid. Amen, dat is Gods rijk in genade. Het is Gods rijk in genade die je toont dat er een Elia is gekomen in deze dag. Gods rijk in genade om je hart terug te brengen. En als je dus kijkt naar profeten die geleefd hebben in de tijd dat ze optraden, dan werden ze, de meesten die werden verworpen. En een enkeling die pikte het op. En die bekeerde zich werkelijk. Elias dacht zelfs dat hij helemaal alleen was. Hij zei, ja, maar er zijn er nog zoveel duizend. Zij horen de stem van de Heer en volgen hem. Nou, zie wat we aldoor geprobeerd hebben u duidelijk te maken. Het zaad van de dood dat begon in het eerste tijdperk. Dit zaad van de organisatie is tenslotte tot een boom uitgegroeid waarin allerlei onrein gevogelte verblijf houdt. Ondanks haar bewering dat ze de gever is van het leven, is zij de gever van de dood. Haar vrucht is de dood. Zij die deel aan haar hebben, zijn dood. Dat is verschrikkelijk om te zeggen, maar het is de openbaring van God voor dit uur eigenlijk, dat je het kan onderscheiden wat er eigenlijk gebeurt. En je kan ook zien wat een genade is het als je het werkelijk met openbaring ziet. Dit machtige stelsel van de wereldkerk dat de wereld wijs maakt dat in haar lichamelijke en geestelijke verlossing is, misleidt de massa's en richt ze te gronden. Maar ze is niet alleen de personificatie van de dood, maar dit dode kadavercreatuur zal zelf door de dood ter dood gebracht worden en wel in de poel van vuur. En de profeet zegt, och dat men mogen verstaan waar het einde zal zijn indien men in haar blijft. Gaat uit van haar, want waarom zou gij sterven? Amen. Dus deze dingen zien bij elkaar, zie je de zaak van het mosterdzaad. En hoe je op het verkeerde been kan komen als je een uitleg krijgt die niet overeenkomt met het patroon van God. Want God is onveranderlijk. En Jezus die begon hier met dat zaad uit te leggen. Hij zegt dan er is onkruid en er is echt zaad. En zegt het leeft naast elkaar in dezelfde akker. En hij gaat dan door met de mosterdzaad en ook met de volgende gelijkenissen. Hij gaat niet veranderen en gaat het niet in één keer door elkaar gooien. God blijft constant. Maar als mens kan je op het verkeerde been gezet worden door een uitleg. Net zoals Eva de uitleg kreeg van Satan. Nou, broeder Ben, het hier in het eind van het gemeentetijdperkenboek. Ik geloof in het Laodiceaanse tijdperk. Hij zegt, nu zei ik zo even dat de valse wijnstok in dit tijdperk, dat is Laodicea, tot volle wasdom komt. Zijn vrucht zou zwellen en rijpen. Deze door een boze geest bezeten gemeente, vol van ongerechtigheid, zal openbaar worden als het mosterdzaadje dat uitgroeide tot een boom waarin de vogelen des hemels nestelden. Dus je ziet, het is consistent gaat de profeet ook met deze gelijkenis niet andersom. Hij spreekt wel eens ook vaak over het mosterdzaad, ga ik zoeken in de gemeente in de boodschap, mosterdzaad. En dan zie je dat hij meestal spreekt over het mosterdzaad als geloof als een mosterdzaadje. Dus dat het niet. Het is niet te mixen. Het is niet, je kan het niet in hybride krijgen. Het mosterdzaad blijft mosterdzaad. En dat is het geloof ook. Het geloof, dat kan je dus niet mixen. Geloof is een openbaring. Een geloof, een openbaring, die kan je niet mixen. Je kan niet en-en. Je hebt niet geen opties. Geloof blijft gewoon geloof. Openbaring, daar kan je bij blijven. Openbaring van God. De openbaring van Satan, die kan iedere keer veranderen van kleur. Maar de openbaring van God blijft hetzelfde. Daarom konden ze ook zien, hier met het maken van de Bijbel, de kanonieke boeken, welke boeken van God kwamen, ja of nee. We moesten constant dezelfde eigenschappen vertonen. Aan het hoofd zal de antichrist staan, de verborgenheid der wetteloosheid. Dat is allemaal waar. Als het zo is, dan is het ook waar dat de bruidsgemeente volgroeid zal zijn. En haar rijpheid zal een gelijkmaking aan haar Heer zijn door middel van het woord. En haar hoofd, dat tot haar komen zal, zal de verborgenheid der godzaligheid zijn. Wat inderdaad Christus is. En Christus is het woord. Hij zegt, en terwijl de valse kerk met alle mogelijke sluwheid en duivelse macht gevormd door politieke kracht, natuurlijke kracht en demonen van de duisternis op die ware wijnstok afkomt. Je zou denken van, nou, als er zoveel krachten op ons afkomen, ben je daarvan bewust? Maar terwijl dat gebeurt, al die krachten en demonen komen, zal die ware wijnstok met de volheid van de geest en van het woord dezelfde machtige werken doen die Jezus gedaan heeft. En dan als er de hoeksteen nadert en hem gelijk wordt, door het woord zal Jezus komen, zodat de bruid en de bruidegom voor altijd tot één verbonden zijn. Maar machten en krachten zullen al die tijd op ons afkomen. Ideeën van Pinkster, ideeën van Luther, ideeën van Wesley, die uit balans zijn, die zullen een keer op je af kunnen komen. Soms word je fanatiek, als je in heiligheid denkt, je wordt heel fanatiek. En dat, en je kan geen mens meer aanzien die niet zo heilig is als jij dan bent. En je gaat je afscheiden op die manier. Terwijl je allemaal gered bent door genade. Dus door ons heen moet meer weerspiegeld worden. God rijk in genade. Amen. En hoe ver die genade gaat, ja, je kan mensen zo het woord van God brengen, maar als ze het afwijzen, dan is het moeilijk om ze tot inkeer te brengen, als ze dat oor niet hebben. Betekent niet dat we dan moeten zeggen van, oké, als het niet gaat, dan gaat het niet. Nee, wij moeten doen wat we kunnen. Want je laat je licht schijnen. Je bent een ster. Jezus, toen hij hier op deze aarde wandelde, had hij zoveel tegenstand en zoveel problemen met de kerk, de fariseeën, de sadduceeën en de schriftgeleerden. En hij kreeg daar weinig steun van. Enkelen die dachten van, hey, is dit de beloofde Messias? Maar goed, om te willen dat ze dus uit de kerk gezet zouden worden, hielden ze hun mond dicht. En toen hij eindelijk gekruisigd werd door de meute, door het geschreeuw en het opjuinen, dat was het gedaan. Het was niet meer tegen te houden. Na Pinksteren zijn er nog velen die zich bekeerd hebben. Omdat de opstanding onweerlegbaar was. Amen. En zo zal die opname een keer onweerlegbaar zijn. Als de bruid weggegaan is. Amen. Dus deze zichtbare tekenen die ik u heb gezegd zijn reeds rondom ons heen waarneembaar. De ecumenische beweging van het onkruid is een feit. Maar het is ook een feit dat de profeet uit de laatste tijdperk een boodschap van God brengt die aan de tweede komst van de Heer vooraf zal gaan. Want door deze boodschap zal de tweede komst van de Heer vooraf zullen de harten van de kinderen teruggebracht worden tot de Pinkstervaderen. En met het herstel van het woord zal ook de kracht opnieuw hersteld worden. Amen. Dus laten we ons niet af laten leiden. Laten we dit woord nemen en ons niet af laten leiden door allerlei andere dingen. Er is een groei naar volwassenheid. Maar als je groeit naar volwassenheid, als je een puber bent, dan ga je een hele hoop dingen twijfelen. Ja, je gaat twijfelen of je datgene wat je ooit gehoord hebt, of dat wel klopt. Wat je vader en je moeder verteld hebben, klopt dat? Want het moet een geloof van jezelf worden. Dat is een groei. En anders wordt het je geleerd, met de paplepel ingegoten, zeggen ze. Oké, maar dan zeg je van, nou wil ik wel eens een andere pap eten en ik wil even kijken of dit klopt of dat klopt. En dan ga je even op onderzoek uit. En ze groeien naar volwassenheid. Maar als je dus dat onderscheid krijgt, dan zeg je, ja, prijs de Heer. Nou, met de leer van de Nicolaïten en de vermenging van het christendom met het Babylonisme moet het gevolg wel zijn wat Ezechiël zag in hoofdstuk 8, vers 10. Zo ging ik in. En het Babylonisme, dat is niets anders dan het wereldsysteem. Babylon was het eerste systeem eigenlijk. Maar goed, ik zal daar niet verder op uitweiden. Ezechiël zag in dat hoofdstuk, vers 10, zo ging ik in en ik zag en ziet, er was allerlei beeldenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten. En van alle drekgoden van het huis Israëls. Geheel rondom aan de wand geschilderd. Wel, het zal een rare wand geweest zijn. Openbaring 18 vers 2. En hij riep krachtig met een grote stem zeggende, zij is gevallen het grote Babylon. Het is geworden een woonstede van duivelen. Een bewaarplaats van alle onreine geesten. En een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Omdat uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken gedronken hebben. En dat gaat over de leer van de Nicolaïten. Het systeem wat opgesteld werd door de Constantijn de Grote. En zo uitgegroeide tot een systeem van pausen, bisschoppen, aartsbisschoppen. En wat allemaal nog meer om de mensen, de leken, onder de duim te houden. En zat laatst aan de tafel van een Rooms-Katholieke vrouw. En die vond de kerk altijd maar zo zat ze met die duim, dat de mensen onder de duim gehouden werden. Zo had ze het ervaren in haar leven. Nou, dat is wat een Rooms-Katholiek zegt. Hier staat het wat broeder Brenda van zegt. Maar er waren nog mensen. In het begin, het ging er niet zo best in bij die mensen. Maar ze konden altijd nog een of ander geschrift of een handboek lezen over het woord. Dat door een vroom iemand geschreven was. Dus, wat deed de kerk? Ze banden de rechtvaardige leraars uit en verbrandden de boekrollen. En ze zeiden wel, je hebt een speciale opleiding nodig om het woord te kunnen lezen en verstaan. Alleen de vijfvoudige We hebben wel eens gehoord, alleen de vijfvoudige bediening kan u leren, anders ben je naakt. Dus luister nou maar goed naar mij. En ook Petrus zei dat vele dingen die Paulus geschreven had, zwaar om te verstaan waren. Dus als het nou moeilijk te begrijpen is, dan zal ik je wel helpen om het te verstaan. Dus luister naar je voorgangers, maar kijk hoe zij wandelen. Doen ze wat ze zeggen? En Jezus zei over de fariseeën, luister wel naar wat ze zeggen, maar doe niet naar hun werken. Maar wat ze zeiden was wel goed. Alleen ze leefden het niet. Dus we moeten dat werkelijk leven. Nadat het woord van de mensen was weggenomen, kwam het al spoedig zover dat de mensen alleen maar luisterden naar wat de priester te zeggen had. En deden wat hij hun zei. Dat noemden zij God en zijn heilig woord. Ze namen de gedachten en de levens van de mensen in beslag en maakten hen de dienstknechten van een despotisch priesterschap. Amen. En de fariseeën die zeiden ook, vervloekt zij de schare die de wet niet kent. Oftewel, ze keken er gewoon op neer. Maar er waren erbij die vissers waren, tollenaars en zo uit het hele lagen van de mensen kwamen, die meer openbaring hadden van wie Jezus was dan deze fariseeën die het eigenlijk hadden moeten zien. Er is dus een enorme vermenging. Als we kijken in Openbaringen 2 vers 14 en 15, daar staat, ik heb enige weinige dingen tegen u dat gij al daar hebt, die de lering van Bileam houden, wat we hoorden, wat Rept ook gepredikt heeft in de week, vorige week. Die Balak leren de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij afgodenoffer zouden eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering van de Nicolieten houden, het welk ik haat. Dus Boudewijn die gaat enorm keer tegen dat organisatie. De Heer die veroordeelt hier in de tijdperk van Pergamus twee dingen, twee leringen die hij haat. De leer van Bileam, die afgoderij en zondige uitspattingen aan Israël bracht bij Paal Peor. En de leer van de Nicolaïten die in het tijdperk van Efeze nog maar werken waren geweest. En als hij dat gaat combineren met de nadruk dat hij erop legt hier dat Pergamus de troon van Satan is, is het goed als we de conclusie trekken dat hier de geschiedenis van Babylon zich op een of andere manier heeft vermengd met dat van het christendom. Dan valt die boom. In Openbaringen 18. Die schuilplaats van deze onrein en verfoeid gevogelde. Ik heb dat al een paar keer aangehaald. Dat die engel kwam met die grote macht had. Neerdalende uit de hemel. En de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met een sterke stem zeggende, gevallen is die grote stad Babylon. Ze is geworden tot een woonplaats van duivelen en een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Dan gaan de vogels en de boom gaat eraf. Gevallen. Waarom gebeurt het dat een mens valt? Als we dat gaan kijken in Ezechiël, dan komt het allemaal neer dat als een mens trots wordt, dan gaat hij vallen bij God. Je kan het lezen in Ezechiël 31, en ik ga het niet allemaal lezen, dat zou te veel zijn, maar dat gaat over Farao die trots werd, die als een boom vergeleken wordt, en dat alle vogels van de hemel, die gaan op zijn takjes nestelen, en al de dieren van het veld, die waren ook onder die boom, ze zaten daar zo, alle volken die zaten onder die schaduw, schoon van grootheid. Maar de Heer zegt dan, hij was hoog van stam geworden en zijn top was tot in de wolken gestoken. En omdat hij zijn hart zich had verhoogvaardigd had op zijn hoogte, gaf ik hem over aan een machtige onder de volken die hem ten volle deed naar zijn goddeloosheid. Ik verstiet hem, oftewel de boom ging om. Jesaja 14, bekend hoofdstuk voor ons als boodschapgelovigen. Over de morgenster, de zoon van de dageraad. Die zei wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren van God, mijn troon oprichten. Zetel op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte van de wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Maar hij werd tot het dodenrijk neergeworpen, in het diepste van de groeven. En in Daniel 4 zie je dat als Nebukadnezar daar vermaand wordt eigenlijk met een droom die hij had. En Daniel legt het dan uit, die droom. Hij zegt, die boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was. Met schoon loof en vrucht overvloedig. Voedsel voor allemaal. Gedierte van het veld huisde daarin. En de takken waren de vogels des hemels. Hij zegt, o koning, dat bent u groot en sterk geworden, wiens grootheid zo is toegenomen, dat ze tot aan de hemel reikt en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde. Maar ook Nebukadnezar, die zou gaan vallen. En hij viel. En hij at gras. En na een bepaalde tijd kwam hij weer terug. Het is dus altijd hoogmoed, trots. Ik moest wel denken nog aan die boodschap trots die we kunnen hebben. Als wij trots worden van op onze boodschap. Als we niet in de goede gezindheid blijven. Maar we kunnen dankbaar zijn. We mogen dankbaar zijn dat we zo'n boodschap hebben ontvangen. Maar het mag ons nooit een trotsheid geven. Het is Gods genade die aan ons is gekomen. In Deuteronomium 8 staat, en Mozes die voordat ze dus het land in gaan, geeft hij een hele prediking, een lange prediking. En hij zegt hij dan, neem u daarvoor in acht dat gij de Heere uw God niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen die ik u heden opleg, te verwaarlozen. Dus hij roept ons op. Verwaarloos de boel nog niet. Blijf dat vurige verlangen houden. Ga niet ontspannen. Laat uw hart zich niet verheffen. Zodat gij de Heere uw God vergeet. Die u uit het land Egypte uit het diensthuis heeft geleid. We zijn weggekomen uit slavernij. Laten we niet opnieuw teruggaan naar slavernij ideeën. Verhef je niet. Denk nog niet dat je wat bent geworden. God heb je uit de modder getrokken. Dat is genade. Maar vergeet dat niet, dat het God is. En niet dat wij zijn er niet uitgekrabbeld. Nee. De Bijbel zegt, ik weet nog goed dat ik me voor de eerste keer volwassen doop liet dopen. En dat was nog niet helemaal correct toen. Maar ik had een tekst, zei dat en ik liet dat zijn. Ik heb de Heer zegt, gij hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen, opdat gij heen zou gaan en vrucht zou dragen. Amen. En dat is het ook. Hij heeft ons uitgekozen. Hoe kiest hij ons uit? Hij gaf ons een oor. En nou gaan wij erop reageren. En dan moeten wij dus gaan doen wat hij van ons vraagt in gehoorzaamheid. Niet zoals de islam, gehoorzaamheid. En als je dus kijkt naar wat zij dus eigenlijk willen. Zij willen dus heel de wereld onderwerpen aan Allah. En het gaat te vuur en te zwaard. Want Allah is God. En hij is de God van Mozes, zeggen ze. Hij is de God van Jezus. Ze kennen al die goden. Maar ook bovenal van Mohammed. Maar Mohammed die verdraaide dat evangelie. En daarom komen ze verkeerd uit met zo'n. Met zoiets. Hij zegt, zeg niet bij jezelf, mijn kracht en de sterkte van mijn hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Heere uw God denken, want hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Amen, hij is diegene. Daar gaat het om. En wees dan zo dat je blijft luisteren naar de stem van de Heere. Want al die andere volken die God liet omkomen, die wilden niet luisteren. Dus ga niet op diezelfde manier om, anders krijg je dezelfde dingen. En volgens Matteüs 13, vers 4, zijn die vogels dus rovers van het woord. Bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Die rovers van het woord, die ontkrachten het woord. Ruben houdt een prediking waarom ik tegen georganiseerde religie ben. En hij begint dan te lezen in Openbaringen 17, vers 5. Dat op haar hoofd, voorhoofd was een naam geschreven. Namelijk geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En hij zegt, let op, ik zag de vrouw dronken, de kerk zegt hij, de vrouw, kerk, dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der martelaren van Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. Om haar te zien, ziet hij, was zoiets geweldigs moois. Ze was de moeder van de hoeren godsdienst, denominaties. Precies wat zij deed. Omdat zij dogma's injecteerde. Net zoals zij deed. Nou, kijk nou naar Openbaring 17, hoofdstuk, en dan het 18e vers. Let nu op. Na al deze dingen, nadat haar geheimenis ontdekt was, na deze dingen zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht. En dan zegt hij, nu komt hier een andere boodschapper neer. Haar geheimenis was ontdekt. Nu, dit is het ontdekken van haar geheimenis en van het geheimenis van haar kinderen, die hoerenkinderen. En we begrijpen nu precies wat haar tot hoer maakte, omdat zij overspel pleegde tegen Gods woord. Dat maakte haar een organisatie. Ze kon geen Bijbelse gemeente blijven als ze dat aanvaarde. En evenmin kan enige organisatie die niet elk woord ervan neemt, zoiets zoals het geschreven is, ooit een Bijbelse gemeente zijn. Geen enkele van hen waarvan ik iets weet, is zo. Geen enkele. Dus ziet hij, zodra ze datgene wat ze doet organiseert, zowel door de schrift als door bewijs, dan sterft ze onmiddellijk als ze het dogma aanvaardt. En dat is er nu gebeurd. Dogma's aanvaarden kun je zo makkelijk. Het kan ook in de boodschap gebeuren. En heb je een dogma kerk, en die kerk die wil geen gemeenschap met andere groepen hebben, want ze hebben een dogma, dit is het. En dit is het. Dit is het, het maakt niet uit wat het is. Of het nou Parousia is of een andere. Of een push, play en obey. Of dat het is, het maakt niet uit. Het is een dogma geworden. En het kan niet anders zijn. En er kan geen vijfvoudige bediening. Als God een mens heeft gekozen om de prediking door te geven aan de volgende generatie. En de volgende generatie en de volgende generatie. Dan kan God niet veranderen. Want een van de dingen die Boede Brem zei, God verandert niet. Dus, als je dus dan in plaats daarvan, van een vijfvoudige bediening gaat zeggen, oké, het kan ook je device zijn, je telefoon of je tablet, of het anders, of je cassette, druk maar op de knop, en dat is de vijfvoudige bediening, dan zeg ik van nou, dan is God dan veranderd. Maar volgens hetgene wat je dan gaat horen, die gaat zeggen, God verandert niet. En wat moet je dan? Een rot dogma. Het brengt je de dood. Volgens hetgene wat Boede Brem zegt. Waarna ze luisteren. God zond in het 18e hoofdstuk een machtige engel, nadat dit geheimenis bekend werd. Een machtige engel of een boodschapper. Na deze dingen zag ik een andere engel afkomen uit de hemel met grote macht, en de aarde is verlicht geworden door zijn heerlijkheid. En hij riep met grote stem, het grote Babylon, verwarring, is gevallen. En is geworden de woonsteden van duivels, bewaarplaats van alle onreine geesten, kooi van alle onrein en hatelijk gevogelte. En alle volken hebben gedronken van de wijn van de toorn van haar hoererijen. En de koningen der aarde bedreven hoererij met haar. En de kooplieden der aarde zijn rijk geworden uit de kracht van haar wilde. En hij zegt dan, kijk, onmiddellijk nadat haar geheimenis bekend was gemaakt wie ze was, wat ze was, wie haar dochters waren, dat geheimenis was bekendgemaakt, toen zond God een engel, een boodschapper, om wat te doen? Om uit te roepen, kom eruit. En hij zegt, dat is de boodschap van het uur. Ga uit van haar, mijn volk, opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want dan komt de vervloeking over deze zaak. Dus kom uit van haar. Kom uit van die gedachte. God zond een machtige engel of een boodschapper. En zijn licht was niet in een uithoek, maar het verspreidde zich over de hele aarde. En dat is gebeurd. Deze boodschap is helemaal over de aarde getrokken. Het was destijds in Amerika, maar nu is het over alle aarde. Of je nou kwam in Hongkong, of in de Filipijnen, of in Fiji. Ik heb het gezien, daar waren mensen die deze boodschap geloofden. Afrika, Zuid-Amerika, overal kan je ze vinden. Dus ze moest eruit komen, wat? Van haar en ook van haar zusters. Om de aarde te verlichten en zijn volk daaruit te roepen. Nou, hij zegt, u weet dat dat de waarheid is. Oh ja, wat grappig. Moeder Paul. Een boodschapper werd uit de hemel gezonden om Gods volk uit Babylon te roepen. En zijn licht verlichtte de aarde, die grote geest. Nou, let op, de Bijbel zei, ze is een kooi. En houdt hatelijke, onreine vogels gevangen. Geen arenden, gieren, onreine, hatelijke vogels. Dat is wat zij rondom zich heen gekooid heeft. Een kooi vol daarmee, hele kooi vol. Waarmee? Met Gods lastelijke namen. Tegengesteld aan de schrift. De Heilige Geest spreekt in 2 Timotheus 3. In de laatste dagen zullen zij afvallen. Ja. Van het geloof. En zich begeven tot verleidende geesten. En je ziet ook dat dat is gebeurd. Ook in de boodschap. Sommigen zijn afgevallen. Gaan weer terug naar die verleidende geesten. Er staat ook, de Heilige Geest sprak dat in de laatste dagen zouden ze zijn koppig. En hoogmoedig. En hatelijk. God zij geprezen, u hoort bij ons. Of hebt u uw naam niet in ons boek, dan bent u er niet bij. Of bent u verloren. Hatelijk, onrein. Hij zegt, ik hoop dat ik u niet kwets. Ik hoop dat ik het goed doe. Het zijn hatelijke, onreine vogels. Die heeft zij gekooid. Zijn vaten van medelijden. Ze zijn niet vrij. Ze kunnen je amper een hand geven en in je ogen kijken. Heb je dat wel eens ervaren? Ja. En God is een arend. En de arend trekt haar nest op. En hoe moet je dat doen? Oh, ik zal me niet over de arend gaan beginnen. Kijken of ik nog wat verder kan komen. Waarom komt deze strenge taal allemaal? Van de profeet. Er staat in Efeze 44 vers 23. En zij, dat waren die priesters, die zullen mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en niet heilig. En het onderscheid doen kennen tussen onrein en rein. Dat is wat de priesters moeten doen. Dat is wat de predikers moeten doen. Hij zegt, en broeder bij hem, ja, ik kan het wel zeggen, maar. Ik kan over de Pinkster, als je over de vrouwen begint, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Ja, jullie zijn allemaal, jullie weten al deze dingen. Maar waarom moest het allemaal zo snel, zo fel gepredikt worden? He, zo fel dat we af en toe ons een beetje ongemakkelijk voelen. Als je het hebt gelezen, als je het leest. Dan denk je wel eens van, als ik dat zo ga zeggen, dan weet ik niet of ze me nog zo liefelijk aan blijven kijken. Maar die engel die zei, kom daaruit. Uit van haar. Deze engel kwam naar de aarde en hij kwam om het licht te brengen. En hij liet het licht schijnen rondom de wereld. Hij was een machtige engel. En hij kwam om de boodschap te verkondigen van, kom uit Babylon, raak haar onreine dingen niet aan. En je ziet dus, er is een geest gekomen van onderscheiding tussen goed en kwaad. Wat zagen we in die tweede gelijkenis? Er zou een engel komen, er zou een scheiding komen in de oogsttijd. En dan zou het kaf gescheiden worden van het goede zaad. Amen. Dus dat heeft allemaal verband met elkaar. Dus er was een hele kooi. En hij zegt, dit is de engel van het licht. De laatste engel. Het is de engel in het gemeentetijdperk van Laodicea. Het is de Laodicea boodschapper. Die de laatste is. Dat is de laatste engel die kwam om het licht te brengen voor de komst van de bruid die uitgaat om Christus te ontmoeten. Het was toen het Laodicea gemeentetijdperk. Wat deed de Laodicea gemeentetijdperk boodschapper? Hen uit Babylon roepen. Kerken gevangen in akkooi met haar dogma's, het woord ontkennend, dogma's aanvaardend. En als je dat dogma niet aanvaardt, dan zeggen ze rustig, ja, maar volgens onze dogma's zijn jullie vervloekte ketters. Oh, maar de Bijbel zegt dat en dat en dat. Ja, maar in de tijd van Nicea waren er zoveel mensen, daar kan ik niet tegen ingaan. Nee, maar de Bijbel gaat er wel tegenin. En je kan met het woord staan, dankzij dat er een boodschapper is gekomen die het licht heeft verspreid. Amen. En daar is, zou het dankbaar moeten zijn, dat is God rijk in genade. Dit is de engel van het licht tot de Laodicea gemeente. De Laodicea gemeente die Christus en zijn woord had verworpen voor een dogma en hem had buiten gezet en hij stond aan de deur proberend om binnen te komen. Ze hadden de Christus verworpen en Christus is het woord, maar ze hadden het verworpen en hij stond buiten proberend om binnen te komen. En hij zegt nogmaals, let op, deze engel is de laatste boodschapper voor de komst van Christus in het 19e hoofdstuk van Openbaring. De stem van de boodschapper. En dan kun je nog lezen in 2 Timotheus 4. Je mag het thuis lezen. Hij zegt in het zaad is geen erfnaam in het kaf. Daar ligt vandaag het probleem. Je kunt een denominatiekuiken niet laten geloven met een arend. Dat kunt u gewoon niet. Daar komen de problemen. U moet elk woord van God geloven. U bent gewoon niet samen erfgenaam. Nog kunt u zich ermee verenigen. U kunt dat niet doen. U bent noodzakelijkerwijs een arend of een kuiken. Maar dan, het is aan u de keuze. Wat u wilt zijn. Isaac die kon geen erfgenaam zijn met de Ismaël. Het zaad van de dienstmaagd vanwege de twijfel. Sarah betwijfelde het Gods woord. Dat God bij machte was om het te houden. En let op dat Abraham betwijfelde het niet. Sarah betwijfelde het, zij was diegene. Niet Adam twijfelde, het was Eva die twijfelde. Net zo min kan het natuurlijke erfgenaam zijn met het geestelijke. En net zo min kunnen Ismaëls kinderen erfgenaam zijn met Isaaks kinderen. En kan het vleeslijke erfgenaam zijn met het geestelijke. Er is een natuurlijke gemeente, er is een geestelijke gemeente. Er is een natuurlijke gemeente die wordt getypeerd door deze vrouwen hier. En er is ook een geestelijke gemeente. Dus de natuurlijke gemeente en de geestelijke gemeente kunnen niet beide erfgenaam zijn. Er zijn twee verschillende afzonderlijke tijden. Twee verschillende afzonderlijke tijden. Twee verschillende onderscheiden verbonden. En hij zegt, daarom is de opname verschillend. En zal die alleen zijn voor het koninklijke zaad van Abraham. Het kan niet door het natuurlijke, vleeselijke zaad van de kerk komen. Het zal het koninklijke zaad van het woord van God moeten zijn door Abraham, het koninklijke zaad. Daarom zal de opname eerst moeten plaatsvinden, want bedenk, wij die levend zijn en blijven, zullen degenen die slapen niet hinderen of tegenhouden. Want de bezuin van God zal klinken en de doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij levenden die achtergebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden en de Heer ontmoeten in de lucht. En er staat ook geschreven, en de overige doden, die leefden niet gedurende 1000 jaar. En daarom zullen ze niet samen erfgenaam zijn. Ze zullen niet samen in de opname zijn. Er is absoluut een natuurlijke gemeente en een geestelijke gemeente, een vleeselijke gemeente en een geestelijke gemeente. En dat is een moeilijke zaak om te aanvaarden, maar het is wat die engel die het licht bracht over deze aarde heeft getoond. En je kan jezelf niet geestelijk of vleeselijk maken. Je bent geestelijk of God heeft die dingen aan je geschonken. En dat is God rijk in genade. En het is niet dat ze daar niet zullen opstaan. Goede mensen kunnen goed leven. En er zijn kerkmensen die leven misschien nog wel beter dan u. Maar als God nou nog niet zo'n goede bruid wil hebben. En toch niet zo'n goede bruid. Dat klinkt gek. God heeft een perfecte bruid. Maar waarom is ze nou perfect? Omdat ze gewassen is in het waterbad van zijn woord. Amen. En het is zijn woord, zijn bloed, zijn leven. Zij aanvaardt dat. Amen. En dat kun je niet helpen, dat zie je. En dat is genade van God. En de discipelen die zagen dat ook. Maar er waren 70, die zagen het niet zo scherp meer. Eerst wel, toen niet. En soms zie je mensen die het eerst wel scherp lijken te zien en toch afvallen. En je kan ze niet meer terugkrijgen haast. Een enkeling, zoals Thomas, die kwam nog terug. En dat was Gods genade. En dat zijn soms de omstandigheden, waar we het ook over horen, die zo komen dat diegene genade krijgen. Waarvan je denkt van, kunnen die dat nou nog krijgen? Ja, God kan altijd doen wat hij wil. Helemaal, hij is soeverein. Ik kan prediken wat ik wil en ik kan het uitleggen zoals ik wil, maar als het kwartje niet ergens valt, dan valt het niet. Maar misschien valt het de volgende week wel. Als er een andere prediker komt die het wel duidelijker kan maken. En dat is Gods soevereine genade. Amen. Misschien denk u wel van wat die allemaal staat te kallen daar zo. Daar kan ik nou geen brood van bakken. Misschien dat Christian Koster komt om een broodje voor u te bakken. Dat u het wel kan snappen. Zo heb ik het wel eens gehad. En dat is wel eens frustrerend voor een prediker die altijd aan het prediken is. En dan komt er eentje van buitenaf. En dan zegt ze, joh, wat voor een preek was dat, zeg. En dan denk je bij jezelf, ja, maar dat heb ik hele jaar al gepredikt. Ik heb dat verschillende predikers horen zeggen. Maar geef niet. Zolang we maar bereid zijn om ons door te gaan en een offer te brengen. Om datgene wat ik dan zie, probeer ik door te geven. Wat Stefan ziet, probeert hij door te geven. En misschien dat het niet helemaal synchroon loopt af en toe. Maar God gebruikt al deze dingen. Zelfs het prediken is onvolkomen, zegt de Bijbel. Maar het woord niet. Het woord is correct. Maar een openbaring kan een prediker niet prediken. Die komt van boven. Dus mogen jullie dan genade hebben met mij als ik probeer om mijn best te doen. Om iets van wat de profeet heeft gezegd in deze dag. Om dat door te geven. Want soms is het moeilijk. Mensen hebben moeite om dat onderscheid te hebben van, als je in de wereld bent en je ziet een betere christen, bij wijze van spreken dan jij bent, vuriger, die zijn hele leven ergens aan overgeeft, die voor mijn part naar Afrika gaat of naar Zuid-Amerika gaat en zijn hele leven geeft. Voor mijn part gaat hij naar die indianenstammen daar, geeft zijn hele leven daarvoor, om daar het evangelie te brengen. En dan denk je van, nou en ik dan, ik ben de bruid en ik zit hier met mijn duimen te draaien. En hij is niet de bruid en ik wel. Dat kan ik niet vatten. God rijk in genade. God rijk in genade. Maar je gaat door lijden en de beproevingen heen, hoe dan ook. Of je nou in het oerwoud zit of dat je hier op je stoel zit. Je krijgt je problemen, je krijgt je aanvechtingen. Als het niet hier is, dan is het volgende straks. Morgen heb je een vrij weekend, maar als je maandag op je werk komt, staat de duivel weer met een heel rijtje klaar. Ja. Ik denk dat ik het lang genoeg gemaakt heb. Dus we zullen hier maar stoppen met de Bijbelstudie. Heel goed? Amen. Heb je nog een beetje moed om door te gaan? Amen. Het is het woord van God. En, ik hoop dat het licht wat de engel gebracht heeft, een beetje door ons heen kan schijnen. Met al onze gebreken. Soms dan denk je wel eens van, waar ik op een stoel kon zitten en net zo rustig kon vertellen als broeder Brennan het soms lijkt te vertellen aan ons. Maar het gaat niet altijd zoals je in je gedachten hebt. En als je soms met iemand spreekt, is het soms ook moeilijk om de dingen over te brengen. Vooral als je denkt van, oké, ze vatten het helemaal. Stop er maar even als ze het niet vatten. Je kan beter maar wachten tot God iets van boven geeft en daarop verder gaan. Want je kan het er niet in pompen. Amen. Prijs God, laten we opstaan. Op een heuvel ver weg zie ik een ruw oude kruis. Daar ging hij heen voor mij. Beeld van schande en smart. Klem aan dat kruis, want daar stierf eens mijn Heer. Om te helen gebrokenen van hart. Op een heuvel ver weg zie ik een ruw houten kruis. Het is het beeld van schande en smart. En ik klem aan dat kruis, want daar stierf eens mijn Heer. Kom te helen, broken van hart. Daarom meen ik dat ruw oude kruis. Tot verwinnaar zal staan voor Gods troon. Ja, ik klem aan dat ruw oude kruis. Tot
Ruw oude kruis, blijf ik hier.
Amen. Ik had hier een lied, zag ik net. Ik moest net denken, als geen nood gezeten. Ik weet nog goed dat mijn oma dat zong. Arme weduwe, 5 kinderen. Maar als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dat nooit vergeten. God verlaat u niet. Ik weet niet of we dat kunnen zingen. Maar dat zou ik niet proberen. Heeft er iemand die een lied heeft? In zijn tegenwoordigheid. In his presence.
bent Alfa en Omega, want binnen u, o Heer, u bent waardig alle eer. U bent Alfa en Omega, want binnen u, o Heer, u bent waardig alle eer.
Vader, u bent waardig de eer, Heiland. Heiland, alle ouderlingen, Vader, vielen neer, Heiland, en er werd gejubeld en gejuicht. Vader, we danken u, Heer. Heiland, mogen ook die 24 oudste vader, een ieder, gewaardigd zij het lam. Vader, we danken u, Heer, het is wonderbaar. Heer, het open boek van openbaring, Heiland, dat zo geheimzinnig was. U heeft het voor uw kinderen ontsloten. En we weten wat bezig is, Heiland. En Heer, u sprak het ook al reeds, Vader, zelf. U sprak het met gelijkenissen. En de discipelen vroegen, waarom spreekt u toch tot gelijkenissen tot het volk? En hij zei dat, aan u is het gegeven om deze gelijkenissen, om te weten wat erachter is. Maar aan hen is het niet. Er was een andere dispensatie komende, Heiland. En Vader, ook in deze dag, Heer, komt een andere dispensatie. En Heer, deze boodschap is niet geliefd, Vader. Heer, het wordt niet aanvaard. Heiland, het is u die steeds klopt, Vader. En we danken u, Heer, dat we door mogen gaan. Help ons, Heer, om overwinnaars te zijn. En ik dank u, Vader, voor de diepte die u, Heer, ons toont, Heer. Wil u met uw Heilige Geest met ons gaan als we deze plaats hier verlaten? Help ons als we in de duisternis zijn om met uw licht te tonen, Vader. En het te verspreiden, Heiland. Wilt u het schenken, Heiland? Want hoe duizender het is, Heer, hoe beter de lichten aan de hemel te zien zijn. Mogen u met uw genade bij ons zijn. Dank u, Heer. Als het door lijden gaat, Vader, door afgedankt te worden, Heer, of door gesmaakt te worden, Heiland, we prijzen uw naam, Heiland. En ik geef u de glorie, de lof en de dank. Zegen deze gemeente. Als we zondag bij elkaar komen, Vader, wil in ons midden zijn. Mogen we dan ook, Heer, die tegenwoordigheid bespeuren, Heer. Heiland, in uw tegenwoordigheid, Vader. En we willen u de eer en de dank geven. Zegen en leid ons zover, Heiland. Dank u daarvoor in Jezus' wonderbare naam. Amen. Amen.
U are Alpha en Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised.
We give you honor.
We give you honor, glory. We worship you, O Lord. We are
zegen. Wel, Rim, ik zal voor je bidden op de reis.